Hier vooraan zijn ook nog een aantal plaatsen vrij. Als ook de kinderen uit het kippenhok zich even hierbij willen voegen, kunnen we gezamenlijk beginnen. Voorin zijn nog een aantal plaatsen vrij. Staanplaatsen bewaren we voor het laatst. Komt u allen hoger op? Kinderen tot groep 5 kunnen alvast naar de woonkamer van de familie Bos voor hun eigen programma. En de overige zitten hier. Jongens, komen jullie ook even zitten? Dan kunnen we beginnen met elkaar. Welkom allemaal, broeders en zusters. Fijn dat u gehoor hebt gegeven aan de oproep om u op te geven en ook nog te komen. Wij zijn ook blij dat we dominee René van Loon uit Rotterdam in ons midden hebben, die het eerste gedeelte van de middag voor ons hoopt in te leiden en te verzorgen aan de hand van het thema wat we gekozen hadden voor deze middag: gezonden gemeente. Ik wilde voorstellen om eerst samen te zingen: samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan. Thank you. we samen eerst bidden? Heere onze God, hemelse Vader, op de middag van deze zaterdag mogen we als leden van uw gemeente samenkomen op deze gemeentemiddag. En we danken u dat u ons daarvoor in de gelegenheid stelt. We hebben een dak boven ons hoofd, het ontbreekt ons aan niets en we mogen met elkaar ons bezinnen over het gemeente zijn, het gezond gemeente zijn en het ook als gemeente gezonden zijn. We bidden u om de tegenwoordigheid van uw geest, dat die ons leidt in de dingen die we zullen horen en mogen spreken. Daarom bidden we ook voor dominee René van Loon. Geeft u hem alles wat hij nodig heeft om de dingen voor ons duidelijk door te geven, neer te zetten. En dat we er ook mee aan het werk zullen gaan. We bidden u voor degenen die graag hadden willen komen, maar om verschillende redenen niet konden. Neem ook hen onder uw hoede, zoals u dat zo goed kunt doen. Beter is er niet. Wil ons horen uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. Ik wilde samen met jullie een gedeelte uit de Bijbel lezen, en wel uit Marcus 16, vanaf vers 9. En daar schrijft Marcus, en toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg, op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 demonen uitgedreven had. Die ging heen en berichtte het aan hen die bij hem geweest waren, die treurden en huilden. En toen die hoorde dat hij leefde en door haar gezien was, geloofde ze het niet. En daarna is hij in een andere gedaante geopenbaard dan 2 van hen, terwijl ze wandelden en naar het veld gingen. Ook zij gingen het aan de anderen berichten, maar ze geloofden ook hen niet. Later is hij geopenbaard aan de 11, terwijl ze aanlagen en hij verweet hun ongeloof en hardheid van hart, omdat ze hen niet geloofd hadden die hem gezien hadden nadat hij opgewekt was. En hij zei tegen hen: ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, in vreemde talen zullen ze spreken, slangen zullen ze oppakken, en als ze iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen ze de handen leggen, en ze zullen gezond worden. De Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel, en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Amen. Aan jou het woord, graag.
Nou, goedemiddag allemaal. Mooi om hier zo bij elkaar te kunnen zijn, op deze mooie plek. Ja, Jan is de neef van mijn vrouw, dus we kennen het hier een klein beetje. En het is eigenlijk een heel mooi thema ook, hè? Gezonde gemeente zijn. Dat is toch waar het uiteindelijk om gaat, dat je een gezond lichaam bent van Christus. En dat je ook gezonden bent. En dat hangt allemaal met elkaar samen. Gezond en gezonden zijn. We hebben daar al net over gehoord. En om dat om daar wat verder over door te denken, wil ik beginnen met een kasteel. Het kasteel Colditz. Nou, misschien zijn er van degenen die ongeveer net zo oud zijn als ik of ouder, die weten dat er in de jaren 70 een hele tv-serie was over Colditz. Daar heb ik een paar plaatjes van. Dus even voor de ouderen onder ons, om even weer terug te gaan naar die tijd. Dat was een hele tv-serie over dat Duitse kasteel. Dat was namelijk in de oorlog een plaats waar officieren uit de geallieerde legers, die gevangen genomen waren, werden ondergebracht. Dus krijgsgevangenen, maar dan echt de hogere krijgsgevangenen, de officieren. En die tv-serie die ging erom dat elke keer probeerden die officieren een manier te bedenken om uit Colditz te ontsnappen. Nou, we hebben hier de mensen van de geallieerden en we hebben ook nog een plaatje van de Duitse kampcommandant. Dat was eigenlijk best een sympathiek figuur in die serie. Maar ja, hij moest natuurlijk wel doen waarvoor hij aangesteld was. Er is ook een film gemaakt in 2005 over Colditz. En op het volgende plaatje is te zien dat het bepaald niet makkelijk was om daar te ontsnappen. Je ziet een enorme muur. En zie maar eens eruit te komen. Oké. Nu ga ik even een verhaal vertellen. Gewoon even een gedachte-experiment. Om met elkaar na te denken over wat het nou betekent. Wat de Heer Jezus zegt. Dat we de hele wereld in moeten gaan om het evangelie door te geven. En naar aanleiding van zo'n kamp. Stel je voor, zo'n Duits gevangenkamp. Met gevangen Engelsen, gevangen Amerikanen. En eigenlijk weet niemand een uitweg. En toch is er één uitweg. Eén uitweg. Op de tweede verdieping, hoog boven de straat, net aan de andere kant van het kasteel, daar is een heel klein raampje. Laten we dat even in onze gedachten houden. En omdat dat raampje zo klein is, zitten er geen tralies voor. Want ja, er kan toch niemand doorheen. Bovendien, al zou je er doorheen komen, dan nog moet je een enorme sprong maken naar beneden. Nou ja, dat moet dan ook nog maar lukken, zonder botbreuken. En dan aan de straatkant komt er voortdurend verkeer langs. Bovendien, het is naast de ingang en bij de ingang staan natuurlijk altijd mensen op wacht. Altijd militairen op wacht. Dus het is eigenlijk onmogelijk om via die route te ontsnappen. Maar stel, te midden van al die gevangenen is er één gevangene en dat is David. En David is een Schot en die denkt daar toch over na. Want David is heel tenger, heel tenger. Hij heeft ook een smal hoofd en de gevangenen om hem heen die zeggen: David, jij zou door dat raampje kunnen. Niemand verder van ons, maar jij wel. En als je dan om het gebouw zou kunnen lopen naar de achteringang, waar altijd maar één bewaker staat, een klein deurtje aan de achterkant, dan zou je die kunnen overmeesteren en dan zou je van buitenaf de deur open kunnen maken en dan zouden wij kunnen vluchten. Maar David denkt, het is gekkenwerk. Het is gekkenwerk. Ten eerste is het nog maar de vraag of hij door het raampje kan. Ten tweede, moet het dan een moment zijn dat er precies geen verkeer op straat is? Bovendien moet het net een moment zijn dat die ene bewaker weg is, of dat hij hem toch net kan overmeesteren. Ja, zulke momenten zijn er ook bijna niet. Het moment dat het precies uitkomt. Hij moet dan ook nog die sprong goed doormaken, dat hij geen benen breekt en geen armen breekt. Hij moet die wachtpost zien te overmeesteren. Nou, gekke werk. Maar de weken verlopen, de weken worden maanden, de maanden worden jaren. En David, hij denkt: jongens, zegt hij op een dag, ik ga het toch proberen. Ik ga het proberen. Maar de kans dat ik hier levend uitkom, is klein. De kans dat het lukt, is misschien maar een paar procent. Hooguit 10%. Maar ik wil het proberen. Het is onze enige uitweg. Alleen, wat ga ik nou doen? Ik ga daar bij dat raampje op wacht zitten. En ik wacht net zo lang totdat er geen verkeer is. Totdat ik beneden zie dat die bewaker ergens anders is of de andere kant op kijkt. dan moet ik me door het raampje werken. Het is echt afwachten totdat er een geschikt moment is. Misschien duurt dat wel dagen, misschien duurt het wel weken voordat ik een geschikt moment heb. Alleen, als het moment komt, is het zo uniek, dan wil ik dat er iemand bij me staat en dat als ik door het raampje ga, dat die persoon naast me het dan weet en dan meteen iedereen in het hele kasteel gaat waarschuwen. Want dan moeten jullie klaarstaan, dan moeten jullie naar die achteruitgang, je moet bij dat deurtje staan. Als het mij lukt om rond te lopen, daar die bewaker te overmeesteren, dan de deur open te maken, dan moeten er ook zoveel mogelijk van ons kunnen vluchten. Als ik mijn leven waag en er staan er daar maar twee, dan heb ik geen eer van mijn werk. Dus ik waag mijn leven op één voorwaarde, dat er iemand bij me is die het doorvertelt zo snel mogelijk naar iedereen in het hele kamp. En dan moeten zoveel mogelijk mensen moeten dan vluchten. Dat is mijn voorwaarde. Nou, daar gaan ze natuurlijk mee akkoord, allemaal. Dat begrijpt u wel. Stel je nou voor zo'n situatie. En als het dan zover is, en David waagt zijn leven, en hij klimt door het raampje, en hij springt naar beneden. En ze denken, ach ja, nou, ik ga het maar niet doorvertellen, het kamp. Maar stel je voor, het lukt niet. He, of die ene persoon die David dan gezegd heeft, nu ga ik springen, ik ga springen, ga jij het vertellen? Die denkt, oh ja, nou, ik ga het wel een keer vertellen, maar ik ga eerst nog even een bakje koffie drinken of even op mijn Brits liggen. Dat is natuurlijk heel raar. U begrijpt? Het hoort bij elkaar. Dat die ene zijn leven waagt, daarbij hoort dat die andere zoveel mogelijk het nieuws doorvertellen. En het is dus niet toevallig dat in het hele evangelie, alle vier, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, dat aan het eind van het evangelie een zendingsbevel staat. Dat de discipelen erop uit moeten trekken. En bij Lucas zien we dat dan in Handelingen 1. Hè, dat de discipelen getuigen mogen zijn van Jezus, als de Heilige Geest komt. In elk evangelie loopt de opstanding van Jezus uit op het zendingsbevel. We hebben het gelezen uit Marcus. Want als Jezus alles gedaan heeft, en die David in het verhaal, die heeft zeg maar, nou ja, 10% kans om het tot een goed einde te brengen. Toen de Heer Jezus zijn besluit nam om zichzelf op te offeren, wist hij van tevoren dat hij zou sterven. Hij wist van tevoren dat hij alles zou geven. Het enige wat hij van ons vraagt is, geef het door. Geef het door. Dat zoveel mogelijk mensen door het offer wat ik gebracht heb, gered worden. Zoals we het hebben gelezen uit Marcus. Die tekst die staat op de volgende dia. Ga heen in heel de wereld. Predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Dat woordje verdoemd, dat is een heel naar woord. Je zou het best wel een beetje weg willen vertalen. Maar het staat er wel. En nu zijn wij hier bij elkaar als broeders en zusters, als leden van de christelijke gemeente, u hier in Ochten, ik in Rotterdam. En wij hebben dat nieuws doorgekregen. Wij hebben het aangereikt gekregen. En als de Heer Jezus nu zegt, ik heb alles gedaan, het enige wat jullie hoeven te doen is het doorgeven. Nou, daarvoor zijn we bij elkaar vandaag, om daarover na te denken, hoe dat kan. Want, ik weet niet hoe het met u is, maar het is in feite zo dat wij de kans lopen om eraan gewend te raken. Dat mensen niet geloven. Je raakt eraan gewend dat je buren niet geloven. Je raakt eraan gewend dat mensen op je werk niet geloven. Je raakt eraan gewend dat je een zus hebt die niet gelooft. Of een broer. Of noem het allemaal maar op. Je kunt er zo aan gewend raken. En daarom wil ik u een aantal vragen meegeven om straks eens even over na te denken. En dat ook eens even met elkaar te bespreken. En dat zijn vier dingen. Het eerste is, kunt u misschien nadenken over 3 mensen in uw omgeving die nog niet geloven, die God nog niet kennen. En waarvan u het verlangen zou hebben van dat ze de Heer leren kennen. En zou u die 3 mensen kunnen adopteren in uw gebed. Dat wil zeggen dat je, nou, misschien wekelijks of misschien ook wel dagelijks, hen opdraagt aan God. Als wij geloven, en dat doen we toch, dat de Heilige Geest mensen kan vernieuwen van binnenuit, dan heeft het zin om te bidden voor mensen. Kijk, als we ervan uitgaan dat het puur en alleen een eigen keuze van mensen is om wel of niet te geloven, dan heeft het ook niet zoveel zin om te bidden. Nee, dan kun je het zo hooguit vertellen. Maar wij geloven toch dat er een God is die mensen in hun hart kan raken, die het hart van mensen kan openen. Zoals het staat in Handelingen, de Heer opende het hart van Lydia. En zo kan de Heer vandaag nog harten openen. Adopteer mensen in uw gebed. Al zijn het er 3. Dan het tweede punt. Vraag u af, hoe kan ik voor die ander iets betekenen wat verrassend is, waardoor ik die ander liefde geef? Want laten we eerlijk zijn, als je iemand oppervlakkig kent en je begint over het evangelie, dan werkt dat niet. In de meeste gevallen werkt dat niet. Over het evangelie kun je alleen met elkaar in gesprek zijn als er een relatie is, als er een breder contact is. En dat, hoe kan dat bredere contact nou groeien? Nou, daarvoor is het van belang van dat we liefde geven. Alleen als je liefde geeft, dan ontstaat er ruimte. Door te dienen ontstaat er ruimte voor het evangelie. Je zou je bijvoorbeeld kunnen afvragen, hè, ik denk dat het misschien bij velen van u wel zo is dat je de buren dat je die goed kent, dat je er misschien ook vriendschappelijk mee omgaat, misschien wel eens bij elkaar over de vloer komt. Maar ik kan me ook voorstellen dat er buren zijn bij wie dat niet het geval is. Ik moet zeggen dat ik me erop betrapte toen we in de tijd in Amersfoort woonden, nou, we hebben 7 jaar gewoond, toen we weggingen, dat ik de christelijke buren, dat ik die veel beter kende dan de niet-christelijke buren. Dat ik die eigenlijk ongemerkt een beetje links had laten liggen. En waarom eigenlijk? Kun je ook mensen die niet geloven of die heel anders zijn, kun je die ook eens een keer op de koffie vragen? Of iets anders. Hoe ga je om als collega's met elkaar op het werk? Ik weet dat er heel verschillende werkplekken zijn. Soms gaan mensen heel intensief met elkaar om als collega's. Maar je kan ook zomaar ergens werken in een bedrijf of op een afdeling van een overheidsinstelling of waar dan ook, waar je best prima omgaat met elkaar als collega's, maar je komt nooit bij elkaar over de vloer. Dat zou je niet in je hoofd halen om te zeggen tegen de ander, kom eens een keer langs. Maar waarom zou je het eigenlijk niet in je hoofd halen? En als er nou een collega is die ziek is of zo, ga je dan ook op ziekenbezoek? Stuur je op zijn minst een kaart? Hè, dat kan je natuurlijk met de hele afdeling doen, 26 namen op 1 kaart. Nou, dat is ook heel efficiënt, dat is ook mooi. Ook leuk om zo'n kaart te krijgen. Maar je kan ook nog eens zelf wat schrijven. En eens even aangeven dat je bidt voor iemand. Je zou kunnen denken aan dat je iemand voorstelt, joh, zullen we eens samen iets doen? Gewoon eens gezellig een stuk gaan fietsen of een stuk gaan wandelen of samen sporten. Hè, met iemand. Je kunt je afvragen, als mensen nieuw komen wonen in de straat, hoe ga je dan met de nieuwkomers om? Kun je ze misschien even een bloemetje brengen en contact leggen? Hoe vier je je verjaardag eigenlijk? Ik denk dat het bij velen van ons zo is dat we onze verjaardagen een beetje gescheiden vieren. Want ja, de mensen in de buurt, het zijn toch wel heel andere mensen dan de mensen van de Bijbelkring of zo. Hè? Om dat nou gezamenlijk te vieren. Of als je tiener bent, hè, degene van je sportclub, nodig je die tegelijkertijd uit met degene van de club van de kerk? Of niet? Haal je dat een klein beetje uit elkaar? Waarom meng je het niet? Hè? Waarom laat je niet de mensen die gelovig zijn mengen met de mensen die niet gelovig zijn? In 1 Thessalonicenzen 2 zegt Paulus, in onze grote genegenheid voor u waren we bereid niet alleen het evangelie van God, maar ook ons eigen leven met u te delen. Nou, daar gaat het om. Zijn wij bereid om iets van ons leven te delen met de mensen om ons heen? Dan een derde punt. Naarmate je meer van je leven deelt, zijn er ook meer mogelijkheden om het evangelie te delen. Zo werkt dat eigenlijk altijd. Verbreding is verdieping. Als je op het werk alleen praat over het werk, dan heb je eigenlijk een heel smal stukje. Als je op het werk ook vertelt dat je vader ziek is, nou, dan krijg je al een stukje verbreding. Als je dan daar weer op terugkomt of de ander vraagt ernaar. of je vraagt ernaar bij die andere, hoe is het met je vader? Dan krijg je een stukje verbreding. Hè? Dan gaat het opeens ook over familie. En als je het hebt over, laten we zeggen, wat iemand bezighoudt in het leven, of wat iemand ook wel eens zorgen baart, dan krijg je weer verbreding. Hoe meer verbreding in je onderwerpen waar je het over hebt, hoe meer je ook de diepgang in kunt gaan. En dan kunnen er bijzondere dingen gebeuren. Afgelopen zondagavond was ik in Bergse Hoek. Dat is net ten noorden van Rotterdam. Een beetje een uitgegroeid dorp. En Annette was mee, mijn vrouw. En we zaten daar in die dienst. Het was een dienst met een bandje erbij en zo. En toen zat Annette naast iemand met een hoofddoek. Mijn vrouw met een hoofddoek. En ze kreeg een beetje een praatje. En wat bleek nou? Die vrouw met die hoofddoek, die is moslima. En daarnaast zat een man, die is moslimman, dat was een collega van haar. En zij werken allebei bij de gemeente Rotterdam. Er was iemand in dat bandje, dat is een jongen, die loopt stage bij hun op de afdeling. En toen had die moslima, die had tegen hem gezegd van, joh, jij bent toch ook bij de kerk betrokken? Ja, zei die jongen, dat had hij op de een of andere manier had ze dat gemerkt. Dus ze zeiden tegen die knul, moet jij niet bidden voor je eten dan? Want we hadden hier eerst ook iemand, die was ook bij de kerk. En als die ging eten, dan ging die altijd eerst bidden. En dan waren we altijd allemaal even stil. Maar dat vraag je helemaal niet. Hoe zit dat dan bij jou? Nou, zei die jongen, ja, dat doe ik dan altijd een beetje gewoon. Dan kunnen jullie gewoon doorpraten, doe ik het gewoon voor mezelf. En toen zei zij, je mag best om stil te vragen, hoor. Dat zijn we hier gewend. En toen kregen ze verder een praatje over wat die jongen dan met zijn geloof deed. Hij zei, nou, ik zit in de band van de kerk met een gitaar. En dus zij vroeg van, nou, dus doen jullie dat vaak of niet? Nou, zei hij, binnenkort hebben we een dienst. Dus als je het leuk vindt, kom dan een keer langs. Dus nou, zo zat daar net naast die moslima en naast die andere moslimcollega. Na afloop kregen ze daar een heel aardig gesprek over. En Annette vroeg, hoe vinden jullie het zo hier? Ben je wel eens in een kerk geweest? Nee, ze waren nog nooit in een kerk geweest. Ja, zei die man, ik zou dat ook niet zo snel doen. Nee, zei Annette, ik kom ook altijd langs die moskee bij ons, maar ik ga ook niet zo snel naar binnen op vrijdag als al die mannen naar buiten lopen. Dan denk ik, ja, of naar binnen, hè, ga ik ook niet zo snel naar binnen. Nee, zei die mevrouw, maar als we nou eens wat meer contact zouden krijgen. Het verhaal van die jongen, dat sprak me aan. Dat ik dacht, hij zit daar op die afdeling. Kennelijk heeft hij laten blijken dat hij christen is. Hij wordt daarop bevraagd. En dan zegt hij, kom dan gewoon eens een keer kijken in de kerk. Verbreding is verdieping. Als het alleen maar over het beleid van de afdeling gaat, zou dit gesprek nooit gekomen zijn. Maar kennelijk is geloof ter sprake gekomen. In het geheel van een relatie kan geloof ter sprake komen. In de tijd dat we in Capelle aan de IJssel woonden, 14 jaar, hebben we altijd in de tijd tussen oud en nieuw de hele mensen van ons pleintje uitgenodigd. En daardoor kreeg je andere gesprekken, want dan was je zo'n hele avond bij elkaar. Nou ja, een van de buren die zei van, ik heb zo mijn eigen levensfilosofie. En daar hebben we nog eens een keertje een paar afspraken over gemaakt, om daar eens over na te denken. Wat is nou christelijk geloof? Wat was zijn levensfilosofie? Hij is de Bijbel gaan lezen. Voor zover ik weet nog niet tot geloof gekomen, maar goed. Andere buren had ik eigenlijk een heel leuk contact mee. En dan bloedt het ook weer dood. Het is niet altijd zo dat het makkelijk is om dat vol te houden. Op een gegeven moment loopt dat ook wel weer eens dood. En dan kun je blijven bidden. Dat is eigenlijk het enige wat je dan kunt. Je kunt je afvragen, kun je mensen eigenlijk niet betrekken gewoon ook in je leven als christen? Er zijn studenten die een bijbelkring vormen en die dan wel eens met een ander student een praatje hebben. Die zeggen van, joh, als je nou het leuk vindt, kom eens een keer een avond kijken op een bijbelkring. En waarom zou dat niet kunnen met een bijbelkring van de gemeente in Ochten? Dat je zegt van, nou, we hebben aan het eind van het jaar een afsluiting en weet je wat, we nodigen ook allemaal eens iemand uit om gewoon eens erbij te zijn, om met ons mee te maken. Wat is dat nou? En u zult verrast staan hoeveel mensen er zijn die dat leuk vinden om het überhaupt eens een keer mee te maken. Dat kan ook bij iets heel gewoons, bij wijze van spreken een bloemschikavond. Hè, dat je eens een keertje aan bloemschikken bent voor een of ander goed doel en dat je daar mensen bij betrekt. Dan meng je, ja, dan krijg je menging tussen mensen die geloven en mensen die niet geloven. Of een avond van de jeugdclub, of een avond van de catechisatie. Je kunt bij de catechisatie best wel eens iemand uitnodigen. Dat heb ik ook wel meegemaakt, dat een jongere iemand meenam naar de catechisatie. Omdat hij zei van, ik vind het wel leuk om eens te weten wat dat dan is. Wat doe je daar dan? Nou, ga gewoon eens een keer mee. Dus dat is het derde. En dan is hier het vierde vraag aan de gemeente. Welke handreiking geven we elkaar als gemeente? Dus we hebben het nu gehad over wat je persoonlijk doet. Maar in dat persoonlijke kan de gemeente je ondersteunen. Hoe? Nou, bijvoorbeeld op verschillende manieren. Als er in de gemeente een bepaalde dienst is. Hè, bijvoorbeeld, we hebben nu net Pasen gehad. We gaan naar Pinksteren toe. Een bepaalde dienst op Pinksteren of wat ook. Waarvan je zegt, dat is mooi om iemand voor uit te nodigen. Als je als gemeente bij wijze van spreken een leuke flyer maakt. Of een leuke uitnodigingskaart. Die ieder gemeentelid bij iemand anders kan overhandigen. Dat gebeurt misschien ook al. Maar dan geef je elkaar wat in handen. Letterlijk. Om door te geven. Je kunt je afvragen of je wat het dorp merkt van de kerk. Nou, ongetwijfeld van alles. Je kunt dat ook bijvoorbeeld concentreren. Hè? Een dagje, zoals dit is een mooi dagje met elkaar. Je zou ook kunnen zeggen een dagje kerk voor ochtend. Wat zou je kunnen doen als kerk voor ochtend? Ik ben met heel wat mensen bij elkaar. Hè? Als je met elkaar. Er is hier volgens mij hier op het bedrijf best een heel aantal schoppen en zo te vinden en schoffels. Als je met elkaar eens even zo'n rondje ochtend maakt en alles is mooi maar. Dat is natuurlijk al mooi een ochtend, maar het kan altijd mooier. Of dat je eens kijkt of je met elkaar een aantal adressen hebt waarvan je denkt van daar kan best wel eens even iets. Daar kunnen we wel eens even iets betekenen voor die mensen. Hè? Dat oudere mensen of mensen die zorgbehoevend zijn. Die zeggen, ja, eigenlijk moet de keuken al jaren een beetje een opknapbeurtje hebben. Een keer geschilderd worden. Nou, kerk voor ochtend. Gewoon eens even een zaterdagje. Zo kun je je afvragen, wat doe je met nieuwe bewoners? Elk dorp heeft nieuwe bewoners. Kun je als kerk misschien iets organiseren om iedereen die nieuw is in ochtend. Je ziet altijd wel ergens een verhuiswagen. Dat valt op als er iemand nieuw is. Dat hij een geschenkje krijgt. Of iets, presentje. En nogmaals, misschien gebeurt het al. Maar misschien ook niet. Nou, over deze vragen. Die vier vragen wil ik u graag uitnodigen. Om eens even met elkaar in gesprek te gaan. Ik heb er een papier bij. En nu is het zo. Ik dacht aan dat het kasteel. En er zijn kinderen vanaf groep 6, geloof ik, hè? Nou, dus die kleurplaat, dat vinden jullie misschien wel leuk, maar dat is meer voor de leeftijd eronder. Maar ik heb van een kasteel heb ik ook een doolhof. Want ja, kasteel kun je in, er staat een pijltje in, maar hoe kom je er dan weer uit? Hè? Dat was net de vraag, hè, van David, hè? Hoe kwam David uit dat kasteel? Dus degene die het leuk vinden om een doolhof te gaan maken, die kunnen bij mij terecht. En voor degenen die mee willen doen met het gesprek, ga ik. Zijn hier de papieren, dus die kunnen misschien wel even uitgedeeld worden. Ik zou zeggen, maakt u even wat groepen. Dat kan rondom de tafeltjes, of rondom de staattafels, of waar dan ook. En dan staan er die vier vragen, die staan met vier vakken. U kan er ook op wat op invullen, als u dat wilt. Er liggen hier ook pennen. En om daar eens even met elkaar over te hebben. Pakweg 20 minuten tot 2:30. Wil jij een doolhof? Ik hoop dat u een beetje verder bent gekomen met die vragen. Zullen we weer verder gaan? Ik weet niet of het voor de jongeren gelukt is om het doolhof op te lossen. Is het nog gelukt om de doolhof op te lossen, jongens? Of niet? Ja, is het gelukt? Oh, heel goed. Super. Dan is hij ontsnapt. Dan is het goed afgelopen met David. Het is gelukt. Wat ik nu wilde doen eigenlijk is het volgende. Kijk, je kan het dan natuurlijk per groepje gaan vragen waar iedereen het over gehad heeft en zo. Maar dat is altijd een beetje lastig. Maar er zijn misschien zo een paar mensen die zeggen van ik wil wel eigenlijk iets in grote verband doorgeven waar we het over hadden. Of een vraag stellen. Waar loop je nou tegenaan als het hier om gaat? Want we lopen overal, we hebben allemaal wel dingen waar we dan tegenaan lopen, toch? Nou, daarvoor hebben we elkaar, hè, om dat ook met elkaar te bespreken, om dat met elkaar te delen. Van waar loop je nou tegenaan en kun je elkaar daarin ook een beetje helpen. Dus misschien is er iemand die zegt van ik wil wel even wat zeggen over iets moois waar we het over hadden. Of ik wil een vraag stellen, gewoon in het midden leggen, hoe je daar nou mee omgaat. Wie? Komt een microfoon de goede kant op. Wie zegt van ik wil iets in de grotere groep zeggen wat we hebben besproken. Of ik wil wel eens een vraag in het midden leggen. Want we beseffen allemaal dat het natuurlijk niet zo heel eenvoudig is. Hè, om zomaar over geloof te praten. Nou, waar lopen u nou tegenaan? Misschien kunnen we er samen verder in komen. Wie? Ja?
Ja, we hadden hier net even over van hoe bereik je mensen in je gemeente en wie gaat dat doen en wie heeft kwaliteiten daarin. Nou, het kwam even te sprake van er zijn mensen die de grond bewerken en er zijn mensen die zaaien en er zijn mensen die de oogst mogen verzorgen.
Ja.
Maar weten wij dat wel van ons? Van elkaar in onze gemeente. Weten we wel wie dat grondwerk doet? En weten we wel wie er zaait? En wie gaat er dan die oogst verzorgen?
Ja.
Als je dat niet van elkaar weet, dan gaan de dingen mis. Misschien dat we dat, dat we daar eens wat meer aandacht aan kunnen schenken. Naar aanleiding van uw verhaal.
Mm-hmm. En misschien kunnen we het nog iets naar de praktische kant toe brengen. Hè? Dit is het beeld van het grondbewerken, het zaaien, het oogsten. Als we dat nou gewoon eens even naar de echte realiteit vertalen. Wat zou het bijvoorbeeld kunnen zijn, het klaarmaken van de grond?
Het klaarmaken van de grond zou kunnen zijn, bijvoorbeeld, we hebben een diakonale werkgroep. Bij mensen hand- en spandiensten verricht, die met ze meegaat een formulier invullen of dat soort zaken. Maar die niet zozeer met de Bijbel daarmee uit de voeten kunnen. Of niet zozeer dat evangelie kunnen uitdragen, maar gewoon alleen maar heel praktisch bezig zijn.
Ja.
En op die manier laten zien dat ze christen zijn.
Ja. Mooi. In feite zou je kunnen zeggen, dat geldt ook voor een ieder in je eigen omgeving. Wat kun jij doen voor mensen in je buurt, mensen van je werk, mensen die je kent op een andere manier, via een sportclub of wat ook. En zo'n diaconale werkgroep, die kan dat dan soms net een zetje geven. Hè, door je ideeën aan te reiken bijvoorbeeld, of door iets te bundelen. Soms kom je juist ook in contact met mensen door een activiteit van de kerk. He, dat je iemand leert kennen door dat je in die diaconale werkgroep bent en daardoor bij iemand wat gaat helpen. He, dus je kunt contacten hebben vanuit je buurt of vanuit je werk. Maar je kunt ook contacten krijgen door dat je in het kader van een activiteit van de kerk meedoet en met iemand contact legt. Nou, dan inderdaad. Hè, dus zo kunnen de grond worden voorbewerkt. Dat is een mooi beeld. Want daar waar mensen geholpen worden, ontstaat ruimte voor het evangelie. Vervolgens is dan wel vaak de vraag, als er dan contacten ontstaan, of als er behoefte is bij mensen om wat uitleg te krijgen over het evangelie, Weet u dan waar ze naartoe kunnen? Waar kunnen ze dan naartoe? Dat is de tweede fase, hè, de fase van het zaaien. Hoe gaat dat dan? Stel dat u met een van uw buren in contact bent en ja, die heeft toch allerlei vragen. Hoe gaat u dan daarmee verder? Wie kan daar iets over zeggen? Misschien heeft het wel eens meegemaakt. Hoe ga je er dan mee verder? Als iemand nou vragen heeft, iemand wil meer weten, hoe zou je daar dan mee verder kunnen? Ja? En precies? Ja.
Dat is gewoon een hele laagdrempelige en ja, hele gezellige vorm ook om ja, mede christenen te ontmoeten en gewoon andere mensen te ontmoeten om iets van het geloof te horen.
Ja. Ja.
Volgens mij is dat een ideale gelegenheid
ja.
voor mensen om, ja, om in contact te komen met het geloof.
Ja. Dus nodig mensen uit voor een alfacursus.
Ja.
Maar als iemand nou zegt van ja, ik weet niet zo goed, dat durf ik niet zo. Wat zeg je dan?
Ja,
dan ga je mee.
Ook, ja.
Ja. Nou, dat is vaak een hele mooie vorm. Hè? Dus als je samen al zo'n alfacursus doorloopt, dan krijg je al een heel mooi contact. Inderdaad, een hele mooie vorm, alfacursus. Zijn die er eens per jaar of eens per twee jaar? Of als er behoefte
volgens
aan
mij
is?
Loopt nu de tweede van dit seizoen.
Ja, kijk. Oh, mooi. Prachtig. Prachtig. Ja. Ja. Zijn er hier mensen die door de alfacursus in contact zijn gekomen met de kerk? Zijn die toevallig hier? Is er iemand die daar iets over wil vertellen? Hoe dat werkt? Nee, niet hier. En op het moment dat er dan verder gesprek komt en iemand krijgt, iemand zit met lastige vragen, wat doe je dan? Hoe zit dat met het lijden in de wereld bijvoorbeeld? Je zegt, ja, nou hebben we het daar op de alfacursus over gehad. Ja, ik ben erover aan het nadenken, maar kom er niet uit. Wat doe je dan? Wie? Dominee erop attenderen? Ja.
Ja? Dan zeg ik, nou, ga naar die of die persoon, want die zit met problemen.
Ja.
Zou ik zeggen.
Nou ja, laten we zeggen, er zijn natuurlijk in de gemeente altijd een aantal mensen, en de dominee is er daar één van, bij wie je in zo'n situatie terecht zou kunnen. Hè? De dominee of de pastoraal werker, of ook mensen uit de gemeente die daar gaven voor hebben. We hebben tenslotte allemaal verschillende gaven en talenten gekregen. En de een kan zo'n gesprek makkelijker voeren, is daar meer mee bezig geweest al in het leven, dan de ander. Terwijl de ander weer veel makkelijker een praatje maakt over de heg, of een praatje maakt op het werk. Hè, zo hebben we ook allemaal die verschillende talenten gekregen. En dat is het mooie in een gemeente. Op het moment dat je verder komt en je denkt, ja, ik weet dit niet. Ik heb wel mensen gehad die zeiden van, joh, ik wil eigenlijk samen met mijn collega eens even bij je langskomen. Want mijn collega heeft een aantal vragen en ik kom daar niet uit. Kunnen we daar samen eens over nadenken? En dan, als je dan met elkaar het gesprek hebt, kom je ook samen weer verder. Maar dat inderdaad, dat geldt breder. Hè, dat geldt voor de verschillende mensen, voor verschillende mensen in de gemeente. Je weet allemaal wel wie je in zo'n situatie hebt waarvan je denkt van, hé, daar kun je toch verder mee komen. Als ik even denk aan waar we het eerder over hadden, over die contacten. Heeft u het gevoel dat dat nog wel wat intensiever zou kunnen? Of denkt u van, nou ja, in zo'n plaats als Ochten, je kent elkaar toch allemaal wel. Ja, om nou verder dat te proberen wat intensiever te krijgen, dat lukt toch niet echt? Of zegt u van, nou, volgens mij liggen daar nog allerlei kansen. Wie wil daar wat over zeggen?
Ik denk dat er allerlei kansen liggen.
Ja.
Wij hebben vorig jaar een motortochtje georganiseerd.
Ja.
En
daar komen contacten uit.
Ja.
Je vroeg net van waar loop je tegenaan. Denk ik wel eens van, we hebben allemaal verschillende talenten. Vertrouwen bij elkaar, als iemand zijn talent, met zijn talent naar voren toe komt, en iemand die anders die dat talent niet hebt, vertrouwen bij elkaar dat wij bezig zijn om in Gods Koninkrijk te werken.
Ja.
Als gemeente.
Ja. Ja.
Want wij hebben dan de motortocht georganiseerd, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die geen motor rijden, die daar niks mee hebben.
Ja.
Maar toch denk ik dat het waardevol is. En zo heb je denk ik veel meer mensen met kwaliteit in de gemeente.
Ja.
Die dat op een laagdrempelige manier kunnen beginnen. En dat je daaruit wel voort moet bouwen.
Ja. Nou, ik vind het wel een heel mooi voorbeeld om een motortochtje te organiseren. Want het is een specifieke groep mensen die motorrijdt. Waarbij je kunt afvragen, ja, motorrijden, een motortochtje, wat heeft dat nou met het evangelie te maken? En toch is het belangrijk. Want het is juist, het kan mensen uit verschillende achtergronden bij elkaar brengen. En het is eigenlijk wel mooi om dat te zien, ook in de theorievorming rondom hoe mensen tot geloof komen. Er is natuurlijk veel onderzoek naar gedaan. Hoe komen mensen nou tot geloof? En hoe worden mensen christen? En er is in het verleden vaak gedacht dat mensen tot geloof kwamen door, nou ja, persoonlijk contact met iemand anders, gesprek, 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 en dan tot geloof kwamen. Vervolgens in een gemeente kwamen en daar dan binnenkwamen. Dan had je eerst believing en dan belonging. Hè? Dus eerst geloof en dan dat je ergens bij hoort. En wat blijkt nou uit dat onderzoek dat gedaan is naar mensen die tot geloof komen, dat het meestal andersom ligt. Mensen komen in een groep waarin christenen zijn. En binnen die groep komen mensen vaak tot geloof. Als er mensen tot geloof komen, is het vaak doordat ze eerst in een groep meedraaien waarin christenen zijn. Dus eerst belonging en dan believing. Nou, dit is eigenlijk een heel mooi voorbeeld, zo'n motortocht, van mensen gewoon in je netwerk uitnodigen. En zeggen, nou laten we dat samen doen. En dan kan het best zijn dat je jarenlang met iemand optrekt. En dat er dan iets gebeurt in het leven van die ander, waardoor er openheid komt voor de evangelie. Want laten we wel wezen, als het gewoon allemaal gewoon goed gaat in je leven, ja, waarom zou je dan open zijn voor geloof of voor een totaal andere levensstijl? Maar meestal is het zo dat er iets gebeurt waardoor het levensevenwicht toch een keer verstoord raakt. En bij de een is dat iets negatiefs, iets verdrietigs, een sterfgeval of een burn-out. Bij de ander is het soms iets blijs. De geboorte van een kind doet altijd veel met mensen. De geboorte van een kind, vooral de eerste. En je ziet regelmatig dat mensen daardoor gaan nadenken over de dingen van het leven. En als het levensevenwicht verstoord raakt, zijn er dan mensen in het netwerk die christen zijn en die daarin kunnen helpen. Dus het is een mooi voorbeeld eigenlijk van een heel specifieke doelgroep. Zo'n motortocht. En zo zullen er ook anderen in de gemeente zijn die hele andere dingen doen. Mijn vrouw heeft laatst een workshop georganiseerd, bloemschikken. Nou, ik zie de mensen van de motorclub nog niet bloemschikken en omgekeerd ook niet. Hoewel, ook dat kan. Hè? Maar het zijn hele verschillende doelgroepen. En het was zo leuk als er dan mensen meekomen, uitgenodigd worden voor een avondje bloemschikken. Voor het goede doel was het dan ook nog, hè. En dan ontstaat er soms iets van gezamenlijkheid, waardoor er ook contacten over geloof ontstaan. We hebben in onze gemeente een wijkhuis waar twee keer per week naaicafé is. Nou, er komen mensen uit de buurt, die komen daar naaien. Hè, alle kleren naaien en allerlei andere dingen. En er worden lapjes meegenomen en noem het allemaal maar op. Er zitten vrouwen die geloven en niet geloven en moslim zijn en noem het allemaal maar op. Ze zitten met elkaar te naaien. Maar tussendoor gaat het over waar het zondag in de kerk over ging. En de moslima vraagt, waar hebben jullie het dan over in de kerk? Nou, zo bla 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 bla. Zo gaat het dan. Hè? Tussendoor. Dus het is eigenlijk ook wel weer heel eenvoudig. Dingen doen met elkaar. Samen contact zoeken. En ondertussen gebeurt er van alles. Want de Heilige Geest werkt wel. De vraag is of we daar ook bewust om bidden. Heren, wilt u alstublieft helpen? Wilt u openheid geven? Wilt u met de Heilige Geest werken? En dan gebeuren er ook dingen. Ja. Ja.
Want je krijgt natuurlijk heel vaak gemeentebreed, moet dat nu, al die nieuwigheid, terwijl het heel waardevol kan zijn, wordt elkaar de maat genomen en ben je je voordeel daar ook weer kwijt, gemeentebreed.
Ja. Ja, nou dat heeft te maken met dat vertrouwen waar het net over ging, maar vertrouwen heeft ook wel weer te maken soms met een stukje uitleg, waarom doe je nou de dingen die je doet en wat is de gedachte erachter? En misschien is het ook niet altijd even helder wat de gedachte erachter is. Dat is in ieder geval wel heel belangrijk. Maar tegelijkertijd geldt het, heeft het ook te maken inderdaad met vertrouwen. Dat je ja, toch ook, ook als je niet altijd meteen begrijpt van waarom een ander nou iets doet hè, of iets organiseert, dat je wel denkt van nou ja, laten we zeggen, we zijn wel met elkaar, we vormen één gemeente. Iedereen is anders. Ik zou niet gaan bloemschikken of ik zou niet, nou ja, noem het maar op. Maar dat een ander dat doet, vind ik fijn. Ik merk ook wel eens als ik bijvoorbeeld in een gemeente ben en het gaat over gezonde gemeente zijn en gezonden gemeente zijn, dat er vaak ook een bepaalde groep is die een zekere, ja, een beetje gefrustreerd is van, ja, wij doen ons best, maar de rest doet niet mee. Hè? Wij willen wel wat en we organiseren wat, maar ja, die hele gemeente zou toch mee moeten doen. En zo werkt het toch niet altijd. Hè? Laten we het maar. En dat is ook niet erg. Want iemand die niet meedoet met bijvoorbeeld een bezoekactie. Of het rondbrengen van flyers voor een kerstdienst. Die is misschien druk omdat hij een zieke man heeft. Of een zieke vrouw waar die voor zorgt. Hè? Of die zet zich in voor de plaatselijke politiek. Misschien. Nou, dat is ook heel erg belangrijk. We hebben allemaal zo onze eigen roeping in het leven. En soms ben je eerder geroepen om te helpen bij de sportclub van je kinderen dan met een diagonale actie mee te doen. Dat kan. Maar ook daarin is het weer even een kwestie van vertrouwen. Maar ook van gesprek. He, je mag het ook uitwisselen met elkaar. Van wat doe jij? Wat vind jij belangrijk in het leven? Waarom doe je de dingen zoals je ze doet? En dan help je elkaar ook weer om elkaar te begrijpen. Dat geldt op allerlei terreinen in de gemeente. He, we hebben ook wel eens een keer in Capelle aan de IJssel, waar ik eerder werkte, is een avond over muziek gehad in de gemeente. En toen vertelden jongeren wat ze beleefden aan een bepaald opwekkingslied. En ouderen vertelden wat ze beleefden aan een bepaalde psalm. En iedereen vertelde zo wat hij beleefde aan een bepaald lied. En dan ga je opeens elkaar begrijpen en denken, oh, maar wat mooi dat jij dat eraan beleeft. Ik heb niks met zo'n lied, maar ja, wel heel mooi dat je dat dan, dat zo werkt. Dus ook uitwisseling en onderling uitleggen ook wat er op je hart ligt, dat brengt je ook dichter bij elkaar en dat voedt het vertrouwen. Wij gaan naar een afronding toe. Ik wil nog een klein stukje doornemen. En dat is het laatste stukje van het papier. En dat gaat over die VPRO-serie Nederland van Boven. Nou, u heeft hem misschien ook wel gezien, Nederland van Boven. Hier is Nederland van Boven. En op de volgende zie je, denkend aan Holland, zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. En dit is ook Nederland van boven. Dat is in de Maarseveense plas. Er ligt een eilandje in de vorm van een puzzelstukje. Ik vond dat eigenlijk wel heel leuk van die serie. Dat je allerlei dingen ziet die je misschien wel kent. Maar op een andere manier. Dit is Ochten. Ochten uit de lucht. Toen dacht ik, hé, wat grappig dat Ochten een U-vorm heeft. Dat wist ik eigenlijk niet zo. Maar als je van boven kijkt, zie je dezelfde dingen, maar je ziet ze anders. En ik zat daarover na te denken. En toen dacht ik, zo kun je ook naar je eigen leven kijken. Hoe kijkt God eigenlijk naar de situaties in ons leven? Hoe kijkt God van boven? Er is ook trouwens langs de A15 bij Sliedrecht, er staat een groot bord. Daglicht komt van boven. Misschien kent u het wel. En dat is dan een bedrijf dat heet Van Boven. Dus het is wel een grappige woordspeling. Hè? Daglicht komt van boven. Maar Het is ook zo, het licht in ons leven komt van boven. En de vraag is, zien wij ook de dingen om ons heen zo met de ogen als het ware zoals God er naar kijkt? Of kijken we ernaar vanuit ons eigen perspectief? Nou, dat is wel een heel groot verschil. Je kunt op twee manieren kijken. Er was een schoenenfabrikant en die stuurde vertegenwoordigers naar de binnenlanden van Afrika. En er kwamen er twee terug. En de een zei, dit wordt niks. Die mensen dragen geen schoenen. Dus ja, we kunnen wel schoenen gaan verkopen in Afrika, maar dat helpt niet, want die mensen dragen geen schoenen, dus we hebben geen afzetmarkt. En de andere vertegenwoordiger kwam terug en die zei, daar moeten we beslist naartoe, want die mensen hebben geen van allen nog schoenen. Dus we hebben een enorme markt in Afrika. Dus twee mensen zagen hetzelfde en toch zagen ze het anders. En de vraag is, hoe kijken we naar de dingen in ons eigen leven? Zien we ze uit ons perspectief of zien we ze van boven? Nou, zomaar een paar voorbeelden om dat even toe te lichten. Stel, je bent heel actief geweest om mensen uit te nodigen voor een kerstdienst bijvoorbeeld. Hè? Of een kerstdiner of een andere activiteit. En je hebt er, ik weet niet hoeveel, je hebt het halve dorp heb je rondgebracht, allerlei uitnodigingen, je hebt mensen persoonlijk uitgenodigd. Er waren zeker wel 10 mensen die hebben beloofd dat ze zouden komen. En er is er maar 1 geweest. Nou, dan kun je eindeloos teleurgesteld zijn en denken, er is er maar 1 geweest. Maar dan is het het daglicht wat van boven schijnt. Wat zou die ene nou zijn in de ogen van God? Overal in de Bijbel gaat het over die ene. Het ene verloren schaap. Die ene verloren penning. Jezus die naar die ene toe gaat. Hè, die ene Samaritaanse vrouw. Filippus die uit Samaria wordt weggehaald. Uit een heel druk arbeidsveld. Omdat hij die ene, die kamerling uit Ethiopië moet helpen. Overal gaat het in de Bijbel over die ene. Als je het ziet vanuit het andere perspectief. Van boven gezien. Is het juist iets heel moois, die ene. Dat is zomaar een voorbeeld. Een ander voorbeeld. Ik werkte eerst bij een christelijke studentenvereniging, IVES Nederland. En op een gegeven moment zaten we echt in geldnood. We hadden gewoon, ja, het was gewoon niet goed. Er was te weinig binnengekomen. En nou ja, dan zit je gelijk een beetje paniekerig van hoe moet dat dan? En moet er iemand ontslagen worden en al die dingen meer. En toen hadden we een Engelse collega, die werkte tijdelijk bij ons. En die zei het heel anders. Die zei, wat zou God ons willen leren door deze situatie? Wat wil God ons zeggen door deze situatie? En toen opeens dacht ik, dat is een hele andere kijk op de zaak. Misschien wil God ons wel iets leren, dat wij met hele verkeerde dingen zijn bezig geweest, dat we aan andere dingen prioriteit hadden moeten geven. Misschien wil hij ons wel leren om ons te concentreren op de dingen die echt belangrijk zijn. Misschien wil hij ons opnieuw laten nadenken over wat is de kern van ons werk. Dus dat vond ik een eye-opener. Dat was het goede perspectief. Hè? Dat is van boven kijken. Of je stel een ander voorbeeld. Je krijgt een nieuwe buurman. En het is toch een chagrijn. En hij heeft het huis gekocht ook nog. Hè? Als het nou een huurhuis is. Kun je hopen dat hij na een tijdje weer ophoepelt. Maar hij heeft het huis gekocht naast je. En het is echt een draak van een kerel. Wat doe je dan? Nou ja, je kunt je helemaal opvreten. Je kunt je sappel maken en noem het allemaal maar op. Maar je kunt je ook afvragen, wat zou God van mij vragen in deze situatie? Waarom is deze persoon op mijn pad gekomen? Wat wil de Heere hiermee zeggen? Hoe wil hij mij bijschaven door deze moeilijke man? En wat zou er in zijn leven allemaal gebeurd zijn dat hij zo geworden is? En dan heb je het juiste perspectief. Dan kijk je weer van boven. Nou, de vraag is, hoe ziet je leven eruit als je van boven naar je eigen leven kijkt? En als je van boven kijkt naar Ochten van boven. Als je van boven kijkt naar Eldik van boven. Hoe ziet dat eruit? Hoe ziet het eruit in Gods, vanuit Gods perspectief? Hè? Ik heb maar een paar straten opgezocht. De burgemeester Houtkoperlaan van boven. En de Liniestraat van boven. Hoe ziet het eruit? Nou, dat is de vraag. En het is goed om daarmee weer verder te gaan. U sluit het winterseizoen af. En als er een winterseizoen afgesloten is, dan komt er een zomerseizoen. Dat is een goede vraag om in de zomer over na te denken. Misschien gaat u wel een keer met een luchtballon de lucht in of zo. En over Ochten drijven. Nou, dan ziet u Ochten ook van boven. Wat betekent het voor uw leven? Hoe ziet uw leven eruit van boven? Want daglicht komt van boven. Nou, daar wilde ik het nu bij laten. Ik mocht wat boeken meenemen, heb ik van tevoren gevraagd. Want er gaat een hele groep jongeren gaat naar Congo. Die gaan een school bouwen voor weeskinderen in een dorpje vlakbij de zee. Het is een heel dorpje wat ingericht wordt voor weeskinderen. Met allerlei huizen waar een echtpaar woont of twee weduwen. Er zijn veel mensen alleen in Congo door de enorme AIDS-epidemie. Daarom zijn er ook zoveel weeskinderen. En elk echtpaar of elke koppel van weduwen krijgen dan een stuk of 8 tot 10 kinderen in zo'n huisje onder hun hoede. En er gaan groepen jongeren naar Congo om daar te helpen met het bouwen van die huizen en nu van de school. Onder andere twee van mijn kinderen. En dan ben je als vader ook een bloedkruik waar het niet gaan kan. Hè, dus dan wil je ook wel weer een beetje helpen. En ook nog een neef. Dus van onze familie gaan er een aantal. En dus ik mag boeken verkopen en de winst daarvan gaat naar dat project. Dat is, van het ene boek gaat er dan 40%, het andere boek 60%. Misschien kent u dit boekje wel. Ik heb het wel eens in een vorige gelegenheid genoemd. Dat is Kerk voor de Buurt. Hoe kun je nou als kerk iets betekenen voor je buurt? Een ander boekje is Gaan voor God. Daarin gaat het eigenlijk over de vraag, hoe kun je nou de dingen die de Bijbel toepassen op je gewone leven? Wat zegt de Bijbel als het gaat om omgaan met je tijd en omgaan met je geld en omgaan met seksualiteit, omgaan met het milieu? Hoe kijk je naar de dood? Er is een boekje met bijbelstudies voor, ik zou bijna zeggen bijbelstudies voor ouderen, maar er staat bijbelstudies voor mensen met levenservaring. Dat is veel mooier gezegd. En het nieuwste boekje, dat is net 2 weken oud, dat heet Doorkijkjes. En misschien kunt u het wel zien. Dit zijn de kubuswoningen in Rotterdam. En als je bij die kubuswoningen naar boven kijkt, wat zie je dan? Een ster, een Davidster. Eigenlijk heel bijzonder in de stad waarin de oorlog waarschijnlijk de diepste sporen heeft getrokken. Als je daar naar boven kijkt bij die kubuswoning, zie je opeens de Davidster. Teken eigenlijk van het volk Israël, teken van Gods trouw. Nou, in dat boekje heb ik een aantal columns gebundeld. En onder andere Nederland van boven staat er ook in. Dus als u interesse hebt om wat te kopen voor het goede doel, dan bent u hartelijk welkom. Ik geef het weer terug.
Hartelijk dank voor het gebodene en ook voor het huiswerk voor van de zomer. We hopen daar ons best op te doen. En zijn blij dat je in ons midden was, ook nog iets wil doorgeven van je pennenvruchten. En daar liggen daar een aantal stapels, die mogen allemaal op. Wat kun je? Mag ook op rekening, dat u het later overmaakt. Kijk eens, wat een vertrouwen. Pinautomaten heeft Jan Bos nog niet, denk ik. Nee. Fijn dat je hier was. En wij zijn hier min of meer op het idee gekomen omdat we vorig jaar als kerkraad bij René te gast zijn geweest op een zaterdag. En daar eerst een inleiding hebben gehad in de wijkkerk. En daarna was het een schitterende zaterdagmiddag, zon overgoten. En toen hebben we een soort speurtocht gehouden langs alle kerkelijke en ook ex-kerkelijke gebouwen in Rotterdam van allerlei denominaties. En dat was heel boeiend, ook heel erg confronterend, vond ik zelf. En aan het eind zijn we toen als kerkraad weer teruggegaan met de tram. Dat was denk ik voor heel lang geleden dat we in de tram hadden gezeten. Maar dat beviel ook goed. Wij willen je voor straks een goede reis weer naar huis of naar je schoonouders wensen. En vanmorgen ook weer een goede zondag om het zaad te zaaien. Wij hopen dat hier te doen in Ochten. En bovenal in alles Gods zegen toegewenst. Voor jou en de jouwe en je gemeente. Wij mogen nu gaan pauzeren. En sorry? Ja. Ik was nog niet uitgesproken. Want ik wou jou de beurt geven. Voordat we gaan pauzeren zal Bastiaan ons iets vertellen over het weer buiten en wat er weer buiten te doen is.
Nou ja, dat is heel makkelijk. Alle weer is mooi weer. Dus het is buiten mooi weer. Wij waren bezig met de voorbereiding en er werd mij gezegd, het thema van de spreker is een gezonde gemeente. Dus toen dacht ik, gezond. Bij gezond, gezonden in dit geval nog zonder en, dat kwam bij mij later dat kwartje. We gaan bewegen met z'n allen. Nou gaan we niet zomaar bewegen. Eigenlijk willen we iedereen in beweging zien. En daarom hebben we een 9-tal spellen buiten staan. Waarbij ieder spel 2 teams tegelijk aan deel kunnen nemen. Dus het is de bedoeling dat je zelf teams van een man of 6, 7, 8 maakt. Daar ga je kriskras de spellen mee af. We hebben geen spelschema. Maar we hebben wel competitie tussen de 2 teams die samen de spellen afgaan. En uiteindelijk vul ik alle scoren straks in. En daar moet dan ook nog een eindoordeel uitkomen. Dus er zit wel een beetje competitie in. Nou, als we iedereen zomaar loslaten in groepjes op spellen, is het ook de vraag of het allemaal goed komt. Dus ik hoorde net de mensen met levenservaring. En wij dachten, die zien het misschien niet zitten om heel actief aan spelletjes mee te doen. Maar waarom zouden ze geen spel kunnen begeleiden? Dus als we daar een 9-tal mensen voor hebben die ons zouden willen helpen met het begeleiden van de spellen. Wij hebben een klein beetje uitleg opgeschreven. Ik ga even het lijstje met spellen pakken. Wij hebben buiten klaargezet voor jullie het spel Ren je rot, waarbij je in een x-aantal minuten zoveel mogelijk vragen goed moet beantwoorden. En dat betekent dus 1 voor 1 een nummer meekrijgen, een vraag opzoeken en het antwoord gaan terugbrengen. Als tweede spel hebben we een kruiwagenrace. We gaan touwtrekken. Ik heb voor de slimmerikken en de handige jongens ook Mikado meegebracht. De sterke mannen mogen gaan spijkerbroek hangen. We hebben 2 wandelende aas. We hebben blind volleybal. Vorig jaar hadden we goede ervaringen met boerengolf. Dus daar hebben we dit jaar een aanpassing op verzonnen. En uiteindelijk kunnen we nog gaan big back lopen. Dat alles na de pauze. Dus zometeen neem een bak koffie. Maak je groepje. En ga op stap. Ja, de EHBO zit hier om de hoek. Dus stel dat het misgaat, hebben we oplossingen. Als je een team hebt, kom even bij mij langs, dan krijg je een scoreformulier mee en dan kun je met een ander team samen het parcours of spellen af gaan lopen. Het is niet verplicht om alle spellen meteen te doen, maar voel je daarin een klein beetje vrij, maar doe wel zoveel mogelijk mee. Volgens mij was dat het. We hebben tot 1 uur of 5 de tijd daarvoor en daarna zien we jullie weer terug. Minimaal 6 eigenlijk, dat is een beetje, als je de 7-8 wil kan ook, als je 5 hebt kan dat ook wel. Komt niet heel precies. Tot zover.